Goedemorgen iedereen, broeders en zusters, jongeren, jongens, meisjes, allemaal hartelijk welkom in op deze zondag. Vanmorgen gaat dominee Jans Melik bij ons voor, emeritus predikant uit Amersfoort. Ook van harte welkom nog een keer. En ook de gasten in ons midden heten we ook welkom. Mensen die hier voor de eerste keer zijn of wat vaker zijn. U bent van harte welkom en vindt het fijn dat u er bent. En we hopen dat we ook met elkaar een gezegende tijd hebben. Amongst us, there are three visitors from South Africa. They're here in the Netherlands for a special program on HIV/AIDS training. And we welcome them as well. I haven't spotted them, but they're sitting over there. Oh, you're very welcome. I understood that you would be able to follow the service also enough in Dutch, but so I hope you have also a blessed service. Welcome. Ook een hartelijke groet aan mensen die deze dienst nu via het internet meemaken of later of via onze website deze naluisteren. Mijn naam is Jaap van der Heijden. Ik ben vandaag de ouderling van dienst en als u nog andere dingen wil vragen over deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik aan het eind achterin samen met de dominee. Persoonlijke voorbeden. Het is goed om te weten dat als u dat fijn vindt, er ook met u persoonlijk gebeden kan worden. Na afloop van deze dienst staan er ook mensen bij de piano om dat met u te doen. En dat is natuurlijk ook voor de gasten. De dienst zal worden begeleid of wordt begeleid door Azeko Peten als organiste. De collecte is voor de jeugd van de gemeente. De kinderbijbelgroep 1 en de tienergroep 1 komen vanochtend bij elkaar, zoals ook staat aangegeven. De heddertjestocht. We hopen dit jaar ook weer een heddertjestocht te houden als dat kan. En dat kan natuurlijk alleen maar als er voldoende mensen meedoen. En we hebben daarvoor nog spelers nodig. Mensen die soep koken, andere mensen die meewerken. En u kunt zich allemaal opgeven. Er is een voldoende ruimte op de lijst die achterin hangt. En als u daarover nog meer wil weten, Agnes Dort die wil daar graag meer over vertellen. En anders schrijft ze er ook nog, of ze schrijft er sowieso in de contactsleutel nog iets over. Dan, het is natuurlijk ook zo dat u wellicht in de afgelopen tijd eens met mensen gesproken hebt over, ja, wat is nou de zin van mijn leven? Waar doe ik het allemaal voor? Of dat u met de buren daarover had. We willen u stimuleren om daar deze week nog eens op terug te komen. Om mensen eens op te bellen en te zeggen van, kijk, we hebben in onze gemeente, willen we daar graag eens met u over praten. We hebben een open avond in de gemeente om over de zin en onzin van ons leven te praten. En u bent van harte welkom. En we willen u daar speciaal dit onder de aandacht brengen. Niet alleen omdat het heel belangrijk is, maar omdat de kerkraad dit ook van harte steunt. Dit is niet een initiatief van een paar vrijwilligers, maar dit is vanuit de kerk willen we dit ook graag stimuleren. Dus mensen die u gesproken heeft over de zin van het leven, met name als ze daar vragen over hebben, bel die eens op en nodig ze uit en om aanstaande vrijdagavond hier te komen. Dan hebben we nog een ander sheet over het komende kamp. Floris, jij zou daar nog iets over vertellen.
Goedemorgen, dames en heren.
Goedemorgen, dames en heren.
Goedemorgen, dames en heren.
Goedemorgen, dames en heren.
Zit jij in de derde klas of hoger?
Zit je in de derde klas of hoger?
Zit je in de derde klas of hoger?
Zit je in de derde klas of hoger?
Dan mag je mee op komend kamp.
Dan mag je mee op komend kamp.
Dan mag je mee op het komend kamp.
Dan mag je mee op het komend kamp.
Follow the leader, volg de leider.
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 Welke leider volg jij?
Welke leider volg jij?
Welke lijnen volg jij?
Welke lijnen volg jij?
Je kan je nog tot vanavond 12 uur inschrijven.
Je kan je nog tot vanavond 12 uur inschrijven.
Je kan je nog tot vanavond 12 uur inschrijven.
Je kan je nog tot vanavond 12 uur inschrijven.
Duidelijk.
Kan je dus nog tot vanavond 12 uur inschrijven voor het kamp. Maar ik zit niet in de derde klas of hoger, Floris. Maar het is heel belangrijk. Vanmiddag de dienst. Vanmiddag zou dominee of mevrouw student Judith Bauma voorgaan, maar die is helaas ziek. En broeder Harry Lakenveld, die wil graag met ons de dienst leiden. U bent van harte welkom. Wij gaan nu zingen. O God, nu wij hier samenkomen. Een lied wat dominee Smelik heeft daarvoor uitgekozen, wat ook op de beamer komt. En na foto maar goed zingen wij Psalm 134. En namens de kijkraad wens ik u ook een gezegende dienst. Oh, en de wijs, want dat komt vanzelf.
En de wijs. Laten wij in stilte ons opmaken om niet alleen elkaar, maar onze God te begroeten in geloof en vertrouwen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor altijd en nooit loslaat het werk van zijn handen. Gemeente, genade en vrede voor u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus de Christus, door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
Amen.
Amen. Psalm 134 zingt over het dienaar zijn van de Heer. Dat is ook het thema van deze dienst. Laten wij God aanroepen om zijn ontferming over deze wereld die hij geschapen heeft. Laten we na de drie gebedsintenties samen zingen het Heer ontferm u uit onze eigen bundel nummer 67. De derde keer ook met het amen. Het zal ook op de beamer worden geprojecteerd. Laat ons bidden. God, onze Vader, boven ons, in ons, om ons heen, luister toch. Luister naar al die mensen die zuchten, die het niet meer weten, die niet meer weten waar ze het zoeken moeten van de nood, van de angst. Heer, ontferm u over hen en wilt u te hulp komen. Strek uw hand uit, red hen. Zo bidden wij u samen. Wij geloven dat u deze wereld niet loslaat, want het is uw wereld. U hebt alle volken, alle mensen geschapen. U hebt de natuur geschapen. En als er zoveel mis is, is dat toch niet uw schuld, maar de schuld van ons, mensen. Daarom willen wij vragen, trek uw handen niet van deze wereld af. Maar denk aan al die mensen, al die volken in nood. Mensen en volken en groepen die verdrukt worden, die onder dictatuur leven, waar bloedige conflicten zijn, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar hongersnood en dorst is, waar mensen onterecht in gevangenissen of concentratiekampen zuchten, waar mensen gediscrimineerd worden om hun huidskleur, om hun armoede, om hun anders zijn. O God, doe recht aan al die schepselen van u. In ons gebed komen wij voor hen, voor allen aan u op. Zo bidden wij u. O God, wij willen ons niet boven anderen verheffen. Wij weten dat wij meeschuldig staan aan de nood van deze wereld. Hoe vaak is ons doen en laten in het gewone dagelijkse leven niet in overeenstemming met wat u ons voorgehouden hebt. Niet in overeenstemming met de liefde waarmee u mensen lief hebt. Waarmee u ons ook hebt lief gehad, het eerst en het meest. Leer ons u lief te hebben, leer ons de ander lief te hebben, metterdaad. Vergeef ons waarin we tekortschoten. Vul aan wat er bij ons aan ontbrak. Trek recht wat wij scheef hebben getrokken. Wij geloven dat wij het van u moeten hebben in het dagelijkse leven. U wijst ons de weg. Help ons die te gaan, zodat wij tot zegen zijn voor anderen en misschien iets kunnen rechttrekken wat in deze wereld krom is. Iets kunnen lenigen van de vreselijke nood die er is. Zo bidden wij u nogmaals. Ons Gloria-lied is het Ambrosiaans lofgezang, Heer God, u loven wij, uit onze eigen bundel, 63. Voordat wij overgaan tot de dienst van de Heilige Schrift, willen wij God vragen om zijn verlichting. Laat ons bidden. Eeuwige, u die ons als een vader lief heeft en leidt, u die als een moeder ons verzorgt en koestert, u zeggen wij dank dat wij als kinderen bij u mogen horen. Te midden van alle onzekerheid en dreiging waarvan ons bestaan vol is, vinden wij een schuilplaats onder uw beschermende armen. Geborgenheid aan uw liefhebbend hart. Zo willen wij ook in deze samenkomst u zoeken en ontmoeten. Kom ons dan tegemoet en spreek ons aan. Trek ons allen naar u toe. Hier in de kerk, of thuis, of waar ook. Wie we er ook zijn, hoe we er ook aan toe zijn, wat er momenteel in ons hart mogen leven. Beur ons op. Bevrijd ons van alle slavendienst en maak ons allen tot uw vrije, blije kinderen, die het fijn vinden om u te dienen, ook in de dienst aan elkaar. Breng ons ertoe om uw beeld te dragen, zodat we als ouders en als ouderen iets van uw vaderzorg, uw moederliefde doorstralen naar onze kinderen, naar anderen, naar allen voor wie wij zorg dragen. Doordring met uw geest meer en meer al onze relaties. Woon in ons als gelovigen, als gemeente, als in uw tempel. Zo vragen wij u op voorspraak van uw Zoon, Jezus, onze Heer. Amen. De kinderen gaan nu naar de Bijbelgroep en ook de tienergroep 1 gaat naar boven. Eerst een opmerking ter introductie op de schriftlezing en de verkondiging. Toen ik enkele jaren geleden na twee rugoperaties een tijd lang niet naar de kerk kon gaan, luisterde en keek ik op zondagmorgen graag naar de tv-uitzending Het Vermoeden. Ik weet niet of u die reeks kent, maar daarin wordt steeds één man of vrouw geïnterviewd. Spirituele mensen, zeg maar, die diep over het leven en het geloof nadenken, die wat te zeggen hebben. Nou, en elke gast met wie een gesprek wordt gevoerd, kiest een zogenaamd heilige tekst uit die voor haar of voor hem een bijzondere betekenis heeft. En die teksten komen dan ook vaak wel uit de Bijbel. Op een keer was er een interview met de toenmalige voorzitter van het CNV, Doekle Terpstra. En hij had gekozen voor de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die u vindt in Matteüs 20. En hij maakte daar in dat gesprek mooie opmerkingen over. Nou, sindsdien dacht ik, ik wil toch over die gelijkenis nog een keer een preek maken. Dat had ik in die 50 jaar nog nooit durven doen. Omdat ik het een moeilijke tekst vond. Wat moet je ermee aan? Wat is de boodschap voor ons hier en nu? Ja, ik heb geprobeerd die voor mezelf te ontdekken. En wat ik gevonden heb, geef ik vanmorgen aan u door. En dan nog iets. Tijdens die uitzending droeg de dominee en acteur Ferdinand Borgers een navertelling van die gelijkenis voor. Je zou kunnen zeggen een vertaling in beide tijdse taal. En zo verteld spreekt die gelijkenis nog meer aan, denk ik. Ik heb die heilige tekst op de website van het icon kunnen terugvinden. En ik wil u die nu eerst laten horen. De Bijbeltekst van Matteüs 20, die kunt u in uw zakbijbel of op de beamer nalezen, terwijl ik dan deze hervertelling voorlees. Dan kunt u het meteen met elkaar vergelijken. Zoals je weet werk ik af en toe als druivenplukker. Ik sta dan 's morgens vroeg op en zorg ervoor dat ik als een van de eerste om 6:00 op de markt ben. Dat is de plek waar de wijngaardeniers hun arbeiders halen voor hun wijngaard. Zo ook deze week, afgelopen maandag. Ik sprong mijn bed uit, trok snel mijn kleren aan, nam een stuk brood en ging het huis uit. Op de markt aangekomen zag ik dat ik niet de eerste was. Er stond al een groep te wachten. Een aantal van hen ken ik goed, ik beschouw hen als mijn vrienden. Maar er stond ook een groepje dat ik nog nooit had gezien. Zeker uit een ander dorp. Even na 6:00 kwam de eerste wijngaardenier naar de markt. Ene Jan. Ik had nog nooit voor hem gewerkt. Mooi dat jullie zo vroeg zijn, zei hij. Er is veel te doen vandaag. Het wordt een van de drukste dagen van de oogst. Stap op de kar, dan neem ik jullie mee. Ho, zei ik. Eerst wil ik even weten wat je gaat betalen. 15 zilverstukken voor de hele dag. Afgesproken. Ik sprong op de kar. Jan had niets te veel gezegd, er was veel om te oogsten. Tegen 9:00 zei hij: jullie werken wel hard, maar ik red het niet met jullie alleen vandaag. Ik ga naar de markt om te kijken of er nog meer arbeiders zijn die ik voor vandaag kan inhuren. Ja, je gaat de langslapers halen, zei ik tegen hem. Dat maakt niet uit, zei hij, als ze maar willen werken. Even later kwam hij met een tweede ploeg terug. Tegen 12:00 herhaalde zich het ritueel. We krijgen het werk niet af, ik ga kijken of ik nog meer mensen kan krijgen. Maar even later kwam hij terug van de markt met een derde ploeg. Hij had hen gevraagd waarom ze op de markt stonden te niksen. Ja, omdat ze geen werk hadden, hadden ze gezegd. Kom dan maar mee, had hij geantwoord. Ik heb meer dan genoeg te doen. Zo waren we allemaal hard aan het werk om de oogst binnen te halen. De sfeer was goed. Maar tegen 5:00 begon ook ik in te zien dat we het niet zouden redden. Misschien zijn er nog wel mensen die graag voor mij willen werken. Ik ga nog 1 keer terug, zei de wijngaardier. Maar ik ga voor weinig kans. Wie biedt er zich nu nog op het eind van de dag aan? Hij had geluk. Niet lang daarna kwam hij terug met een laatste ploeg. We werkten met z'n allen nog 1 uurtje hard door en tegen 6:00 was het werk klaar. De wijngaardenier nodigde ons uit in een van de schuren. Luister, riep hij, ik zal jullie eerst uitbetalen en daarna kunnen we met elkaar nog wat drinken. Ik begin met de uitbetaling bij degene die het laatst zijn gekomen. Nou, daar is er natuurlijk het snelst mee klaar, zei ik tegen mijn buurman. Die lui hebben niet veel verdiend. De laatste ploeg kwam naar voren. Kijk eens, zei de wijngaardenier, 15 zilverstukken voor ieder van jullie. En hij begon hen uit te betalen. Ik wist niet wat ik hoorde. Hij moet zich vergissen, zei ik tegen mijn buurman. Dat is dezelfde prijs die hij met ons heeft afgesproken. En wij hebben de hele dag gewerkt. Daarna kwamen de mensen aan de beurt die om 12 uur waren begonnen. En ook zij kregen 15 zilverstukken. En daarna de ploeg voor 9 uur. Ook 15 zilverstukken. Toen riep hij ons als laatste naar voren. En ook ons betaalde hij precies zoveel uit. Ik was woedend. Ik voelde het als mijn plicht om protest aan te tekenen. Misschien vergist u zich, zei ik tegen hem. Misschien ook niet. In ieder geval, het kan niet wat u nu doet. Wij hebben ons de hele dag in het zweet gewerkt. Wij zijn voor dag en dauw opgestaan. En wij krijgen niet meer betaald dan de mensen die om 5 uur nog een uurtje zijn komen werken. De wijngaardinier bleef rustig, alsof hij vaker met dat bijltje gehakt had. Wat is het probleem, zei hij. Het is onrechtvaardig, zei ik. We hebben veel langer gewerkt dan die lui die het laatste uur zijn gekomen. Maar wat voor prijs heb ik met je afgesproken? 15 zilverstukken, zei ik. En wat geef ik je? 15 zilverstukken. Nou dan, waarom ben je dan kwaad? Vroeg de wijngaardinier. Ik betaal jou het geld dat ik jou beloofd had. Ik kom keurig mijn afspraak na, toch? Of niet? Jawel, zei ik. Of is het misschien zo dat je kwaad bent omdat je er niet tegen kunt dat ik goed ben voor jou, maar ook voor de anderen? Misschien wel, misschien. Ik heb het geld gepakt en ben weggegaan. Dat is dan de gelijkenis. Laten wij nu eerst zingen gezang 289, de versen 1 tot en met 4.
Thank you.
Ik heb niet gemerkt dat het microfoontje naar beneden was gevallen. Ik hoop niet dat het erg storend is geweest. Ik zal hem even goed proberen te bevestigen. Ja, het is goed beschouwd heel opmerkelijk dat de voorzitter van de vakverbond juist dit Bijbelverhaal uitkoos. Het lijkt immers zo haaks te staan op wat een vakverbond nastreeft. Want dat is, naast andere zaken, toch dat mensen loon krijgen naar verdiensten. Stel je voor dat er in een cao werd vastgelegd, iedere werknemer krijgt hetzelfde loon, onverschillig of hij nu 32 of 20 of zelfs 2 uur per week werkt. Welke vakbondsbestuurder zou daar genoegen mee nemen? Dat is toch zeker heel onbiddelijk. Dat kan niet. Dat zegt even de werkers van het eerste uur ook tegen de wijngaardendier. Het kan niet wat u nu doet. Hij gaat ze gelijk halen. Maar hij krijgt geen gelijk. De heer van de wijngaard wil het zo. Maar dat is toch willekeur? Keurt Jezus dat goed? Wat wil hij met deze vertelling ons duidelijk maken? Dat het ook zo bij de heer van het koninkrijk gaat? Dat ga je je afvragen als je Jezus hoort praten. En ook als je let op wat hij al zo doet. Dat klopt vaak niet op wat je zou verwachten. Het is bij hen telkens weer de omgekeerde wereld. Mensen die zich erg inspannen om naar de wet te leven, worden door hem achtergesteld. En anderen die tot dan toe een bruin leventje hebben geleid, die worden bevoorrecht. Hoe gaat het bijvoorbeeld met iemand als de tollenaar Zacchaeus? Hij leidt een makkelijk en luxe leventje ten koste van anderen. Toch krijgt hij van de Heer net zo goed liefde en aandacht en redding als elke andere zoon van Abraham. Of eigenlijk nog meer, de Heer roept hem naar voren en kiest hem uit om Jezus in zijn huis te ontvangen. Is dat wel billijk? De oudste zoon uit de gelijkenis van Jezus werkt zich jaren na jaren voor zijn vader uit de naad. Maar zijn jongere broer, die een losbandig leven heeft geleid en zijn vaders vermogen verkwiste, wordt met een groot feest en een gemest kalf begroet. Is dat wel met gelijke mate meten? Op Golgotha belooft Jezus de misdadiger naast hem aan het kruis een paradijselijke toekomst. De man hoeft maar even te zeggen, Jezus, denk aan mij. Nou, daar is dan wel één die pas een paar seconden voor 12 uur wordt geroepen. Maar hij is wel de eerste aan wie het loon wordt uitbetaald. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Gaat het allemaal niet erg wonderlijk toe in het koninkrijk van God? Doet de Heer aan positieve discriminatie? Dat kan wel wat wrevel wekken in Jezus tijd. Ook nu vinden we diep in ons hart toch een beetje onbillijk. Kunnen we de zon in het water zien schijnen? Dat is voor mij de vraag waarvoor deze gelijkenis ons mij stelt. Ja, hoe kan ik dat nou voor onze tijd eens wat concreter maken? Ik ga dat proberen. Kijk, er zitten hier vast en zeker mensen die je best de werkers van het eerste uur kunt noemen. Van jongs af aan hebben ze zich, om een ouderwetse uitdrukking te gebruiken, ingezet voor Gods kerk en koninkrijk. Ze getroosten zich veel inspanning om in het leven van alle dag hun geloof te belijden en te beleven. Ze wilden trouw blijven in een verhitte, bittere kerkstrijd. Ze weten wat het is om te lijden aan de kerk. Ze probeerden na een scheuring de gemeente weer op te bouwen. Ze hebben vele jaren lang naast hun beroepsbezigheden en hun familieleden in allerlei functies en ambten hun beste krachten en heel veel tijd aan de kerk gegeven. Ze hebben, zeg het zomaar, in de hitte van de dag gearbeid. Wordt dat alles door de Heer extra gehonoreerd? Hebben we, want ik sluit mezelf er maar bij in, hebben we daarmee een streepje voor? Bijvoorbeeld vergeleken bij iemand die op latere leeftijd tot geloof is gekomen. Zo een heeft misschien in zijn jonge jaren nogal zorgeloos kunnen leven. Zonder ingesnoerd te worden door al die kerkelijke regeltjes en gewoontes. Die kon in zijn jeugd naar hartelust experimenteren. Die heeft nooit een kerkstrijd meegemaakt. Hij of zij weet er gelukkig ook niks van. Heeft niet aan de kerk hoeven te lijden. Die kan onbekommerd, zonder de ballast van het verleden, zonder moeilijke gevoelens, fris en vrolijk aan het gemeentelijk leven deelnemen. Wekt dat misschien bij sommigen van ons wel eens een beetje jaloersheid op? Of misschien zelfs een gevoel van miskenning? Kunnen we het hebben wanneer de Heer ons alle op dezelfde manier behandelt? Luther heeft zijn leven lang met het verstaan van deze gelijkenis geworsteld. Ik ben dus niet de enige. Volgens de kerkelijke rooster moest hij er heel wat keren over preken, maar gemakkelijk vond hij het niet. Pas in de loop van de jaren werd de gelijkenis voor hem helderder. In de tiende preek over de Bijbelgedeelde, legt hij een heel persoonlijke blijdenis af. Ik heb nu al 20 of 30 jaar met preken en doseren veel arbeid verricht en vele zorgen doorstaan. Maar daarmee verkrijg ik toch maar precies hetzelfde als wie maar 1 uur in de wijngaard werkzaam is geweest. Ik zou het ook wel met leden ogen kunnen aanzien en kunnen klagen. God mocht het mij vergeven. Omdat hij mij zo lang laat werken en zo laat zweten, terwijl ik toch niets meer ontvangen zal dan een kind dat maar 1 of 2 dagen leeft. Ik moet mij echter laten welgevallen dat God zo goed en barmhartig is, dat hij aan hem die weinig werk doet, evenveel geeft als aan hem die veel werk gedaan heeft. Ik denk dat Luther zichzelf goed kende en juist daarom zo waarschuwde voor hoogmoed. Weet u, het zit er heel diep bij ons in om prat te gaan op onze prestaties en onszelf boven anderen verheven te achten. De Heer kan ons er, om zo te zeggen, niet genoeg voor belonen. Ja, en dan kun je je wel een beetje miskend voelen wanneer we gelijkgesteld worden met anderen die in onze waarneming veel minder hebben gedaan. Maar lieve mensen van God, waar gaat het ten diepste om wanneer wij opdrachten van de Heer vervullen? Toch hopelijk niet enkel voor onszelf. Om de beloning, de eer, de waardering. Dat hoort er allemaal heus wel bij. Maar uiteindelijk gaat het in de wijngaard toch om het doel. En dat is dat de oogst op tijd wordt binnengehaald. Dat we met zoveel samen voor de Heer mogen werken. Dat is toch een unieke kans. Net zoals het een geweldige kans was voor die lui die de halve of de hele dag op de markt aan het niksen waren omdat niemand hen kon gebruiken. Doekle Terpstra zei in die uitzending: niet de hoogte van de beloning is belangrijk, maar het feit dat je in dienst van de Heer mag staan. En dat nu, of dat nu korter of langer is, voor de een zwaarder dan voor de ander, dat doet er niet toe. Zo is het. Nog een laatste opmerking. De Heer uit de gelijkenis handelt ook tegen alle verwachting in door bij de uitbetaling bij de werkers van het 11e uur te beginnen. Het lijkt haast een belediging voor de arbeiders van het 1e uur. Zijn zij dan niet het belangrijkste? Gaan zij niet voor? Bij de Heer kennelijk niet. Hij hanteert een andere volgorde. Niet de voor ons vanzelfsprekende. Wil hij ons laten voelen dat ieder voor hem even belangrijk is? Als Jezus deze gelijkenis verteld heeft, voegt hij er als conclusie aan toe: zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten. Dat slaat uiteraard op de uitbetaling van die arbeiders. Maar het is vooral een raadselachtig gezegde waarmee Rabbi Jezus zijn leerlingen aan het nadenken wil zetten. Met diezelfde uitspraak eindigt ook het vorige hoofdstuk. Jezus besluit ermee zijn antwoord op die vraag van Petrus: Heer, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen we dan nu naar uitzien? Petrus beroept zich op wat hij en de andere 11 discipelen voor de Heer hebben gedaan. Zij zijn toch wel ten volle werkers van het 1e uur. Ze hebben op Jezus roep vader en moeder, kinderen, huizen, akkers omwille van de Heer achtergelaten. Ze hebben met hem in de hitte van de dag door het land gezworven. Hielden het al die tijd vol om ondanks verzet en vijandschap aan zijn zijde te blijven. Wat stelt de Heer daartegenover? Heel wat. Hoor maar. Ieder die dat alles omwille van mijn naam heeft gedaan, zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Wat wil een mens nog meer? Als de Heer een dergelijke royale belofte met je overeengekomen is, dan heb je toch zeker niets te mopperen. Ook wanneer het soms hard werken onder een brandende zon is. Maar tenslotte voegt de Heer aan die belofte dan nog die opmerking toe. Vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. Daar heb je het weer. Ja, God handelt anders dan wij van onze aardse werkgevers verwachten. En ook op een manier waar wij het misschien niet altijd zo mee eens zijn. Hij sluit met ons geen cao af waarin het prestatieloon precies omschreven staat. Hij sluit met ons een verbond. Een overeenkomst die naast een zinvolle en eervolle opdracht ook een geweldige belofte bevat. Maar die beloning die hij ons belooft, is en blijft uiteindelijk een royaal gebaar van zijn kant. Een genadegift. Bestemd voor ieder. Al kom je er pas de 11e uren aan te pas. Wat een les in nederigheid. Dus lieve arbeiders van de Heer, aan het werk dus. Zonder gemopper. Zonder jaloersheid. Zonder je erop voor te staan. Blij dat we in ons leven iets voor de Heer, voor elkaar, voor zijn rijk kunnen doen. Gedachtig aan de woorden waarmee Luther een preek over dit Bijbelgedeelte eindigt. En daar sluit ik me nu bij aan. En nu? Nu wil ik heen gaan en een vader zijn en mijn arbeid ter hand nemen met lust en liefde. Niemand mag morren en klagen. Laat ieder God danken. Onze Heer God, help ons. Amen. Gezang 482 in Wisselzang. eerst uw gaven worden ingezameld.
Goedemorgen. Vandaag zullen wij aandacht besteden in het gebed aan de familie van Gerp, die dankbaar is dat het zo goed gaat met Gerard. Hij is nog steeds heel erg moe, maar herstel is duidelijk ook te zien. Lucy Lutgendorf is in het Brunswijk beland met een gebroken enkel. Het ergste voor haar is dat ze voorlopig niet meer naar Kees kan. En het thuiskomen van Kees, wat in het vooruitzicht lag, nu wordt uitgesteld totdat zij weer hersteld is. Riet Burema is in de medische molen terechtgekomen vanwege onduidelijk buikproblemen. In de komende periode zal onderzoek volgen om te zien wat er aan de hand is. Wij bidden Riet sterkte toe bij de komende onderzoeken en hopen dat er snel duidelijkheid komt. Ook haar dochter Achje krijgt nu ook last van onduidelijk buikklachten, wat tot nog meer spanning leidt en met dezelfde vooruitzicht. Dus daar gaan we ook voor bidden. Ik ga u voor. Heere God, Vader, Schepper, Jezus, Verlosser, Heilige Geest, ons trooster. Wij prijzen uw naam voor wie u bent, voor wie u bent voor ons en voor de wereld. Wij zijn, God, heel blij dat wij hier samen mogen komen. En om te beseffen dat u ons lief heeft. Niet omdat wij doen, om onze prestaties, maar het gaat om uw liefde, Heer. Wij vragen u om ons steeds te helpen de goede plaats te kiezen. Het plaats en bij u en ons hart om aan u te geven. Heer, we bidden voor uw kerk in de hele wereld die samenkomen op deze dag. Ook op plaatsen waar het niet zo makkelijk is voor de christenen. Wij vragen uw zegen aan die kerken in moeilijkheden. Ook kerken die klein zijn en vechten om hun bestaan. Heer, hoor het geroep van die mensen. In ons eigen kring, Heer, bidden wij voor de familie van Gerup. Wij danken u voor de vooruitgang van Gerard. Hij is nog heel moe, maar het gaat wel de goede kant op, Heer. Dank u wel voor het zegen. Wij bidden voor Lucy Lutgendorf in de Brunswijk. Wij weten hoe onrustig zij nu is. En wij bidden voor u dat u rust zal sturen, dat zij snel kan herstellen. We bidden ook voor Kees en voor alle die aan het herstellen zijn. Wij bidden voor Riet Burema en haar dochter Achje, die een onzekere periode tegemoet zien. Heer, wees bij hun. Stuur uw Heilige Geest om hun hart te vullen van de rust en zekerheid dat u onze God bent. In Jezus' naam bidden wij. Amen.
Bij het lezen van de Bijbel werd ik deze week getroffen door een woord van de Heer uit de bergrede, waarmee goed beschouwd alles gezegd is waar het hem om gaat. Jezus zegt er trouwens zelf bij dat dit woord het hart is van heel de schrift. Ik wil vanmorgen enkel die ene zin als het gebod meegeven. U ziet het ook op het scherm geprojecteerd. Nee? Dan zal ik hem zo voorlezen. En ik wil jullie vragen, laten we alle in een moment van stilte deze woorden in ons opnemen. Prent ze in je herinnering. Schrijf ze op de tafel van je hart. Haal ze elke week die voor ons ligt hier weer voor de geest. En laten we er naar jagen ze dagelijks in situaties in praktijk te brengen. Hij staat er toch. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dat we daar een ogenblik bij stilstaan. Handel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Laten we dan nu gaan staan voor de slotzang, gezang 381, 3, 4 en 5.
Oh,
Is iedereen terug uit de kinderlevendienst? Ik wil u vragen om de zegen te beantwoorden met het laatste vers van gezang 434. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God, om ons te ontvangen en thuis te brengen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede.